Stof onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 2. En daarvan lees ik u voor het 20e vers, Lucas 2, vers 20. Daar spreekt het woord des Heren aldus en de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Letten wij nog eens op het ere zij God, maar nu uit de mond van de herders. Als wij bedenken, geliefde gemeente, dat de Heere ons geschapen heeft tot zijn eer, tot zijn lof, om hem in alles te kennen en te erkennen, om zijn naam ootmoedig dank te zeggen. En we vergelijken dat met de situatie zoals die is, waarin wij terechtgekomen zijn. Dan zeg je, wat is daar nu van overgebleven? Van de lof voor God. Dat kan ook niet. Want de Heere God heeft geen plaats meer in het leven van de mensen. En onbekend laat onbemind. Hier op aarde kan een man de lof zingen van zijn vrouw, de jongen van het meisje, of omgekeerd. Hoe onbetrouwbaar we ook zijn, maar dat kan een spontane opwelling zijn van liefde, waarin je de goede eigenschappen van je vrouw of je man prijst. Die ken je. Daar ga je mee om. Daar leef je mee. Daar deel je lief en leed mee. Maar God kennen wij niet. Het is toch ook niet te verwachten dan, dat de mens die God zou eren en de heerlijkheid geven. Je treft veel lofliederen aan, ook buiten de Bijbel. Toch als je het aandachtig bestudeert, dan doe je de ontdekking dat je zegt, ja, maar toch staat die mens altijd weer centraal. Hij bedoelt er iets mee. Het is niet puur de lof van God, maar die eigen figuur van de mens, die zit ertussen. En als we dan een meevaller hebben gehad, in het uitwendige, dan prijst de mens de godheid. En als hij een tegenvaller heeft gehad, dan roept hij de godheid aan om verlost te worden van wat hem deert. Maar de echte lof voor God, om God, die missen wij. Hebben we daar wel eens over gedacht? Heeft ons dat wel eens aangegrepen, dat ons leven in dat licht gezien een gestadige dood is? En dat wij zo ver verwijderd zijn van waartoe de Heere ons geschapen had. En dat wij nu alleen maar bezig zijn om onszelf te prijzen, of het schepsel te vereren, boven de schepper die te prijzen is, tot in der eeuwigheid. Wanneer wij een blik op ons leven mogen slaan, door de verlichting van het woord en de Heilige Geest, dan zien we er iets van. Dan zien we hoe leeg en hoe arm ons leven geworden is. Dat er voor alles plaats is, behalve voor God, de oorsprong van het leven, de gever van alle goeds. Dan wordt onze ziel verdrietig over ons leven en moe van ons leven, ons eigen leven. Want dan klinkt het in ons hart waartoe besla ik onnuttelijk deze aarde. Waarom ben ik hier? Als ik toch dat hoofddoel mis, God te prijzen bovenal, mij in zijn heerlijkheid te verblijden, wat hou je dan over? Dan hou je dat alledaagse leven met zijn verdrietelijkheden, met zijn blijdschap, mee- en tegenvallers, gezonde dagen, ziekte, wisselt zich allemaal af. Totdat ook wij keren tot het stof waaruit we genomen zijn. Dat is dan alles. Wat had die man gelijk, die zei al wist ik alle dingen en Jezus niet en kende, dan ware ik anders niet dan een wereld vol ellende. Waarom zeggen wij dat? Opdat we doordrongen zouden worden dat de lof van de waarheid, dat God altijd de eerste is. God is altijd degene die het voortzet. En hij is ook de laatste. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Hij alleen. Dat is nodig om dat in ons leven te leren. Dat wij alles verloren en verspeeld hebben. Maar dat God zijn woord uitvoert, dat dat volk in duisternis een groot licht zal zien. Dat hebben die herders ook gezien. Die herders. Die hebben dat licht gezien. Ze zijn bevreesd geweest. Meer dan Maria bevreesd was. Ze waren ook al wat ouder geworden, denk ik. Ouder dan Maria, dat jonge meisje. En hoe ouder dat wij worden, hoe voller en harder is ons leven. Waren die herders dan die soort mensen waar men op populaire wijze over spreekt? Mensen die nergens zo'n beetje aan deden? Dat geloof ik niet. Die herders zullen God hebben gevreesd. Maar aan de andere kant, de schrift zwijgt daarover. Dus wij moeten ook weer niet van die herders zulk soort bekeerde mensen maken zoals wij zijn. Ik zou het liever, zoals wij denken, ik zou het liever zo zeggen. Het zijn net zulke mensen van gelijke beweging als wij. Het is natuurlijk een aangename gedachte. Als je de herders zo in de nachtelijke uren een versje laat zingen. Gena, o God, gena. Maar dat weten wij niet. Wij zingen ook niet iedere nacht een versje. En wij zitten ook niet op onze legersteden te overpeinzen elke nacht hoe de Heere ons tot hulp is geweest. Slapen soms zo vast. Of we worden verschrikt. Vanwege de dromen. Of we worden nog moeier wakker. Als dat we naar bed gingen. Kan ook. Zo zou ik die mensen nou voor willen stellen. Midden uit het leven. Mensen die toch een hoop hebben gehad. Op de levende God. Die op aarde niet in tel waren. Maar in de hemel bekend. Verachte mensen. Want dat is wel duidelijk uit de schriftelijke schriftelijke oorkondes van die dagen, dat de herders een volk waren, een groep zonder enige betekenis. En die herders, die konden ook niet komen tot de lof van God. Die herders, die stonden niet met één been in de hemel in die nacht. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag bij dag met zijn gunst bewijzen. Nee, misschien zijn erbij geweest die gedacht hebben. Op dat moment aan geestelijke dingen. Een ander heeft tussen zijn wenkbrauwen door is naar de schapen gegluurd of dat ze het nog goed maken. Een ander heeft zitten knikkenbol, een ander zitten huiveren van de kou in de nacht. En opeens, dat weten wij, daar kwam die engel. En een grote licht, en ze zijn allemaal vreselijk geschrokken. O, ze zijn zo geschrokken. Want het is enkel genade dat Maria niet van de engel schrikt, maar in het algemeen genomen, dan zou je zeggen, oh, wij schrikken zo. Wij schrikken zo. Zelfs de oude Zacharias, die man had al heel wat levenservaringen en oefeningen achter de rug. Maar hij vreesde. Toen hij de engel naast het altaar zag staan. Dat komt omdat wij geen engelen zijn, maar mensen. Dat komt ook omdat wij zondaren zijn. En als de heerlijkheid een afdruk nog maar, want de engelen zijn niet God zelf, maar als er maar een afdruk, een afglans van die majesteit van boven bij ons komt, dan schrikken wij. Dan voelen we ons betrapt. Net zoals iemand die geplaagd wordt of in het zonnetje gezet, zeggen de mensen dan. Hè? Dat iemand kan het dan erg moeilijk hebben. Die wordt door een ander in het zonnetje gezet. Zo kunnen we elkaar ook soms benauwen. Nou, in een veel dieper en aangrijpender zin gaat dat zo bij die herders. Het licht. En als dat licht gaat schijnen van de hemel, en er is daar zo'n heerlijkheid, en je zit daar als een gewoon, nietig, zondig mensenkind, die toch moet instemmen, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gaven slaat, Heere, wie zal bestaan? Kun je dan indenken dat ze bevreesd zijn geworden, en dat ze gedacht hebben, dat is het einde. Dat is het einde. Ja, maar, nee. Jesaja zegt, wee mijner, daar ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een onrein volk. Alleen door de vergeving, door de verzoening, mocht Jesaja leven en spreken en godsdienstknecht zijn. Maar daarbuiten kon Jesaja ook niet bestaan. En Jesaja was een prinsenzoon, een geleerd man. Dat maakt dan ook al niet uit, want hier zijn arme herders, verachte herders. En ze slaan hun ogen neer, omdat ze voor God niet kunnen bestaan. Kunnen wij voor God bestaan? Of heb je daar nooit aan gedacht, die vraag? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Mens kan makkelijk praten, uiteraard. Ja, er is niks aan de hand. Of laat die herders ter gang maar gaan in hun werk. Dat weten ze wel. Daar zijn ze in geoefend. Je hoeft die herders niks wijs te maken over schapen en over hun werk. En over wat er gebeuren kan midden in de nacht. Zijn geoefende mensen. Maar er is ook niet altijd een engel bij. Zichtbaar. Er is ook niet altijd zo'n doorlaat in de hemel. Dat de hemel scheurt. En dat licht zomaar opeens bij je is. Wij zeggen wel dat alles is coram deo in de tegenwoordigheid van God. Maar wanneer geloven we dat nou werkelijk? Wanneer gelooft vader en moeder en de kinderen dat? Dat bij alles wat we doen of laten, bij ons ingaan, in ons uitgaan, in het openbaar en in het verborgene, dat God erbij is. Hij zegt het wel. Maar hij gelooft het niet. De mens houdt er in het minst geen rekening mee. Daarom is hij zoveel mans. Daarom durft hij ook zoveel te besteken. Daarom durft hij het kwaad zo goed. Al zegt hij, ja, overal is God. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar hij houdt er geen rekening mee. Maar hier gebeurt het toch maar. Dat daar opeens dat licht is gekomen. Wat denk je dan? Als hij dan in een flits denkt aan je haveloze plunje. Als hij dan in één flits denkt, ik ben een mens, ik ben een zondaar. Als hij dan ook bedenkt dat je niet meer kunt, je kunt niet meer uit de weg. Voor een hagelbui en voor een onweersbui kun je misschien nog ergens schuilen. Een beer die het op de schapen munt, kun je nog te lijf gaan. En tegen vechten. Maar als je gevangen wordt in het licht, waar moet je dan heen? Het is net als in de oorlog, dan zag hij zo'n vliegtuig wanhopig proberen. Met allerlei bochten en duiken om uit het licht van de schijnwerpers te komen. Maar meestal mocht het niet baten. Onbarmhartig hielden die schijnwerpers dat vliegtuig in het licht. En konden ze hun kanonnen afvuren. En dan zag je weer een vliegtuig brandend naar de aarde storten. Dat is nou aard. Dit is hemels. Engelen zijn, een engel is er. O, wat is dat meegevallen. Toen ze hebben gehoord, ik stip het maar slechts aan. Wat is dat meegevallen. Ik verkondig u grote blijdschap. Vrees maar niet. Vrees niet. Want ik ben niet gekomen om jullie het laatst. De oordeel te voltrekken en aan te zeggen. Ik ben niet gekomen om jullie te verdoemen, maar ik ben gekomen om jullie deelgenoot te maken van het heil. Wat moet dat geweest zijn, balsem in Gilead? Wat moet dat een blijdschap geweest? Niet alleen voor hen, maar die al den volken wezen zal. Maar zij zijn erbij. U verkondig ik grote blijdschap. U is heden geboren, de zaligmaker. Hadden ze die dan nodig? Jazeker. Het is niet voor niks dat ze zo vreesden. Het is niet voor niets als het werkelijkheid wordt in ons leven. Dat de angst ons aangrijpt en dat we geen raad meer weten. En dat we hemel en aarde zoeken te bewegen. Vader en moeder, help me toch, help me toch. Ik kan niet sterven. Ik kan niet voor God bestaan. Dat is niet voor niks. komt omdat ons hart ons zo overtuigt en ons geweten ons aanklaagt, dat wij tegen God zwaar en altijd weer misdreven hebben. Maar wat een eeuwige meevaller. Genade is uitgestort op de lippen, ook van die engel, om het te mogen verkondigen. Om het voor hun persoonlijk te verkondigen. Het is voor u, niet alleen voor het volk, maar voor u, arme herder, is hij geboren. Voor u wil hij zijn die plaatsbekleder, die barmhartige heren en heiland, die uw schuld voor God bedekt. Die vuile klederen van u nemen zal en die zal zeggen, trek wisselklederen aan, zet ze een reine hoed op hun hoofd. O, als de boodschap van het heil door ons persoonlijk wordt gehoord. Wat is dat groot. Wat is dat te prijzen. Dat God aan mij genade wil bewijzen. Dat God mij ziet zoals ik ben. En zoals ik moet vrezen. En dat hij dan zegt. En dat is nog de boodschap van het evangelie. Zalig is hij die het hoort. En die het mag omhelzen. Door die geest des geloofs mag omhelzen. Want wat is het groot. Mijn schuld verzoend. Daar komt een zaligmaker. Daar is een zaligmaker. Een gezalfde, een heere, een sterke God. Ah, laten we ons niet verdiepen in hoeverre die herders dat allemaal hebben doorzien. Want wij doorzien het ook niet. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Het grootste is wel dat ze zijn in de kring van het licht en van de genade. En die wonzen kunnen hun eigen hart toch niet verklaren wat dat betekent. Waarschijnlijk zijn ze al gestorven toen de Heere Jezus ging prediken. Dat zou nog 30 jaar duren. We lezen nergens meer wat van deze mannen. Dat doet ook niet ter zake. Maar ze hebben de kern van het wonder mogen horen. U is geboren die heiland, die Christus, die Heer. En ze hebben het teken gekregen. Ze zullen het kinderke vinden in doeken gewikkeld. En liggende in de kribbe. Grote blijdschap. Grote vreugde. Ze zijn perplex. Meer dan dat ze de 100.000 zouden getrokken hebben uit de loterij. Meer dan dat ze op tronen werden gezet in Jeruzalem. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Wie had dat gedacht? Hoe God het onedel en het verachte en hetgeen niet is, bezoekt met zijn heil, met zijn genade. Met zijn barmhartigheid. Alles ligt nog te bed. Schriftgeleerde, farizeeën, sadduceeën, wetgeleerde, hoge priesters. Niemand weet ervan. En zij mogen het horen. Dat is het gehoor wat God heeft uitverkoren. Om in deze deel te mogen krijgen, hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat is het grootste wat er ooit gebeuren kan. Dat is het grootste. Dat is zo onuitsprekelijk groot. Dat die herders wel konden zeggen, waarom was het op ons gemunt? Mensen des welbehagens zijn het. Dat wil zeggen, het zijn geen mensen van goede willen. Of van vrije willen. Maar mensen waar het welbehagen van God zich over uitstrekt. Uit vrije goedheid is hij hen een vriendelijk beschermer. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En u hebt ellendigen het land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontferder. Nee, dat is in geen woorden te zeggen. Wat blijdschap smaakt hun hart opgenomen te mogen zijn, te weten in de ingewanden van Gods barmhartigheid, dat God niet meer op ze toornen zal. Er is geen reden om verdrietig, om bevreesd te zijn, om benauwd, om de ogen maar dicht te houden. Er is reden om voorzichtig op te kijken. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom, straalt volk bij volk in het oog. Nou, zo is het gegaan. Ze zijn nog niet van de verbazing bekomen. Ze staan nog stil. En dan zijn er al die andere engelen, u weet het. Hemelse heerlegers, die beginnen te zingen. Wij kunnen te beduust zijn, te verrast, om te zingen. Kan ook zo zijn dat de ontroering zo groot is, dat als we onze mond open willen doen, dat we beginnen te snikken. Kan ook dat we ook niet kunnen zingen. Dat we ook niet kunnen spreken. Maar dat we alleen maar verwonderd zijn en in huilen uitbreken. Waarom? Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd, leven, eeuwig leven. Ik heb weer een doel in mijn leven. Op weg naar huis. Niet op weg naar de ondergang, naar het stille graf waar niemand zeer lof zingt, maar echt in de waarheid op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat is ook zo ontroerend groot, maar de Heere zorgt wel voor het gezang. De herders beginnen te zingen van het ere zij God in de hoge. En vrede op aarde in de mensen van welbehaag. Of in de mensen een welbehaag. En wat hebben ze toen toch horen zingen, die mensen? Zo zuiver, zo schoon, zo heerlijk. Net als die man die luisterde altijd graag. Kon niet lezen of schrijven, een oude vriend van me. Hij luisterde altijd zo graag. Hij had nog een radiootje en als er eens wat gezongen werd, vond hij zo mooi, maar zei hij, ik heb één keer horen zingen in de hemel. Dat was zo mooi. Dan is het mooiste op aarde eigenlijk nog onzuiver. Nog onzuiver. En zeggen, dat heb ik gehoord zingen in de hemel toen de kanonnen bulderden in een overdovend lawaai. Opeens de hemel. Zangers. Dat kon je merken. Hij was zo'n simpele man. En toen de laatste keer bij hem was, toen zegt hij, ik heb de kamer gezien die voor mij bereid is in de hemel. De woning. Het zal niet lang meer duren. Dan proefde je ook iets van het uitzien, van het verlangen. Om bij de Heere te zijn en hem eeuwig daarvoor te loven en te prijzen. Nou, de herders zijn op weg gegaan. Ja. Ze gaan door de nacht, steken recht over dat niet ver, zo door de velden van Efrata gaan ze heen. Want ze hebben gezegd, laat ons gaan. De liefde dringt en spoort ze aan. Ze zijn weer een weinig tot zichzelf gekomen. Het hemelse gezicht is weg. Laat ons nu zien het woord, want het woord is zichtbaar geworden. Heeft de engel toch gezegd? Het woord is toch zichtbaar geworden in die vervulde belofte. En zij zal een zoon baren. En zijn naam heette Emmanuel, God met ons. Laat ons zien wat de Heere heeft verkondigd. Want ze geloven zeker dat de engelen dienstknechten van God zijn. Ze zeggen niet zoals het ongeloof zegt, laat ons eens kijken of het waar is. Zou het wel waar zijn? Nee, het uitgangspunt van het allerheiligste geloof is, het is waar. Maar laat het ons mogen aanschouwen. Om te aanbidden. En daarom gaan ze met haast. Grote haast. Aangespoord door de liefde en het woord van God. En dan komen ze, ze vinden het. Zolang gezocht hebben, het zal niet al te lang geweest zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ze vinden Maria, de moeder, en Jozef, de pleegvader, en het kindje liggende in de kribbe. Daar staan die grote mannen. Je kunt je toch niet indenken. Dat hier iets gebeurt, iets wereldomvattends. Dat het grootste nieuws van alle tijden in alle kranten verschenen. Met grote koppen. Dat het totaal niks te betekenen heeft bij wat hier gebeurt. Dat het nieuwsberichten zijn die door geen enkel bericht overtroffen kunnen worden. Ze zien het kind, de moeder, de vader, en daar schuil, dat is zijn vernedering, daar zien ze het kind. Maar herders, nou ben je toch gelijk wel genezen zeker van je geloof. Nou ben je toch gelijk wel genezen. Nou je de werkelijkheid eens even ziet. Je ziet hier geen stralenkrans. Je ziet hier geen kronen. Je ziet hier geen glinstering van goud op zilver. Je ziet hier een heel jonge moeder. En een wat oudere pleegvader. En een kindje. Een kindje klein en teer. Ja, maar daar heb je nou het waarachtig geloof. Hetgeen voor de wijzen en verstandigen verborgen is, heeft God aan de kinderkunst geopenbaard. Ja, want dat moet je eens indenken. Dat je daar komt in die stal. En daar zie je een moeder en een vader en een kindje. En je hebt die hooggestemde woorden gehoord uit de hemel. U is heden geboren. De Christus, de Heere, de zaligmaker, uw zaligmaker in de stad David. En je komt daar dan binnen en je ziet daar dat kindje. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heere geopenbaard? Want hij is als een reisje voorgekomen voor zijn aangezicht. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Maar als de herders hem aanzagen. Dat was door de arm des Heren. Hebben zij hem bewonderd. Hebben ze hem geliefd. Hebben ze hem als een geschenk in hun armen genomen. En ze zijn verheugd geweest. Want zij aanmerken niet alleen de dingen die we zien. De treurige omstandigheden. De armelijke omstandigheden. Maar zij mogen rust richten op het woord. Het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Daar gaat het om. Ze hebben dat woord in geloof mogen ontvangen. En dan kan alles. Dan kan de Heere God, die kan van één broodje, kan die er duizend maken. Maar het woord wordt geloofd. Dan kan de Heere door één woord een woedende zee tot bedaren brengen. Dan kan de Heere dingen tevoorschijn roepen die er niet waren. Maar alleen door het geloof. Anders hadden ze teleurgesteld zich afgewend en gezegd, moet dat kind ons grote mannen verlossen? Zulke zondaren moeten die verlost worden? Zo? Vlees wil toch iets groots, iets wat boven hem uitsteekt, mijlenver, dat wil het vlees. Maar niets waar je je naar moet buigen om het op te rapen in je armen. Dan moet er geloof zijn. Hij was veracht, onwaardig stonden de mensen. Maar ze hebben geloof. De zaligmaker, de redder, de ruimtemaker. En daarom gaat hun mond open. En ze maakten bekend het woord dat er van dit kindeke gezegd was. Hoe moeten we ons dit voorstellen? Dat is niet zo eenvoudig. De bekende gedachte is dat deze mensen, die herders, die zijn uit de stal gegaan. En die hebben overal waar ze het maar kwijt konden, hebben ze dat woord verkondigd. Maar het bezwaar tegen die gedachte is dat het woordje alom maakte zij alom bekend. Het woord. Dat woordje ontbreekt in de grondtekst. Dus er staat eenvoudig en als ze het gezien hadden maakte zij bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. De kwestie is niet zo belangrijk. Maar laten we het eens even in deze lijn voorstellen. Dat er wat mensen geweest zijn van de geburen. Die ook een handje uitgestoken hebben. Of die even binnengelopen zijn bij deze nachtelijke gebeurtenis. En dan hebben de herders, als ze het kindje zien. Die zijn daar in die kamer of in die stal. Zijn hun gaan vertellen. Wat die engel heeft. Gezegd, wat de Heere heeft gezegd van dit kindeke. Want juist die Maria en die Jozef, die moeten dat horen. Die moeten het horen. Maria had ook al een boodschap gehad 9 maanden geleden. Maar Maria is ook een mens. Een mens die nodig heeft versterkt te worden in het allerheiligst geloof. En nu komen daar die mensen, ze weten het niet van Maria. Ze kunnen het van niemand weten dan van God alleen. En die gaan het nu verder vertellen. De engel heeft tot ons gesproken dat dit de zaligmaker is. Dat hij voor ons geboren is. En dat hij ons zal verlossen. En dat we niet bang hoeven te zijn. Zo staan die herders daar in die stal het woord te bedienen. Voor de oren van de aanwezigen. O, wat zullen ze blij geweest zijn hun gezicht verstralen. Zij mogen nou deze Jozef en Maria en wie erbij geweest zijn of gekomen zijn. Mogen zij verkondigen die grote daden van God. Hoe het hun vergaan is toen ze de wacht hielden bij de kudde. Ach ja, de mensen slapen nog allerwege. Maar daar in de stal is het leven. Wat gelooft gij van de gemeenschap van de heiligen? Wat heiligen, zegt de duivel, noem je die herders heiligen? Wat zeggen de schriftgeleerden, die vervloekte scharen die de wet niet weet? Maar hier is die gemeenschap der heiligen. Met die arme mensen. Die nog ruiken naar de schapen en naar het land. Gemeenschap der heiligen. Hier is blijdschap. Hier vloeit de mond over van Gods lof. En ze verwonderen zich. Jozef en Maria. En misschien zijn ze de melkboer wel tegengekomen. Die al vroeg in de weer is. Of de bakker of weet ik wat die het ook verteld hebben. Maar het gaat in de eerste plaats, dat voel je wel aan. Om de stal. Daar gaat het om, hè. Want er staat Maria bewaarde deze woorden. Maar doet ook niet ter zake of ze nog mensen tegengekomen zijn in de nachtelijke uren. Ja of nee, dat zal naar Gods eeuwige raad allemaal wel zo gegaan zijn zoals het gaan moest. Maar daar in de stal, daar hoort de boodschap even thuis. Daar nu, op dit moment, iedere actie geeft een reactie. Kun je indenken, nou het kindje eenmaal geboren is. Er is aan de spanning een einde gekomen. Daar ligt nou de jonge moeder. Daar zit nou de vader. Er valt een last af. Maar tegelijk kan het zo zijn. O, zo moe en zo ingezonken. Terwijl je daar met dat kindje zit. Is dat nou de zaligmaker? Is dat nou de heilige zoon van God? Hoe is dat mogelijk? Maar daar wordt de deur al open gedaan. En de herders die zien het. De kribben, het bewijs. Het teken, beter gezegd. Ze zien het kinderen. Zij vertellen het. Hij is het. Hij is het. Dit is het kind. En de vader belooft. Die de strijd zal aanbinden tegen de Satan, tegen de zonde, tegen de dood en tegen de ondergang. Ze verwonderden zich. Maar Maria, daar gaat het wat verder. Die bewaarde deze woorden, overleggende die in haar hart. Het woordje overleggen, wat hier gebruikt wordt. Dat wordt ook gebruikt om een dispuut aan te duiden. Dat mensen tegen elkaar aan het praten zijn. Begrijp je dat? Wat er in dat woord verborgen ligt. Dit ligt in het woord verborgen. Vlees en bloed. O, dat vlees en bloed, dat is enkel twijfel. Vlees en bloed onderwerpt zich der wet Gods niet. Vlees en bloed wil alleen maar naar het zichtbare kijken. En dan zegt het, wat zie je er nou van? Wat heb je er nou aan? Maar nou die innerlijke strijd. Vlees en geest. En nou disputeert als het ware de geest tegen het vlees. De geest geeft getuigenis in het hart van Maria. Grijpt de woorden van de herders aan. Als steunpilaren, als woorden die mee mogen doen om haar te bevestigen en haar te versterken. Want Maria is er ook nog niet. Ook een zwaard zal door uw ziel gaan. Ze hebben het geheim ook niet doorgrond. Zodra, zo gauw, God en mens in eenheid van persoon. Daarom overleggen die in haar hart, de Heer gebruikt het om het zichtbare te beschamen en om Maria te sterken in het allerheiligste en dierbare geloof. Zo wil de Heer ook mensen gebruiken, eenvoudige herders gebruiken. Om de moeder des Heren te sterken in het allerheiligst geloof. En dan gaan ze weg. Naar de schapen. Ze keerden wederom. Maar ze zijn zo aangedaan door de geest van belofte. dat er staat, en dan wordt hetzelfde woord gebruikt als dat gebruikt wordt voor de engelen. Wat de engelen deden. Ere zij God in de hoogte. Heerlijkheid voor God betekent dat. Heerlijkheid aan God. Hetzelfde woord wordt gebruikt. De herders die hebben nu ook een psalm. Een psalm. Zij prijzen God als ze weer teruggaan naar hun schapen. Ja, zo is het leven. Dat gaat weer gewoon door. Maar nu hebben zij de zoete smaak nog in hun mond. Nu hebben zij de liefelijke vrede nog in hun hart. Nou, dan zou je zeggen, varen als het hoogwater is. Het tij is mee. De wind is mee. Alles is mee. Zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn, die zijn eigen zoon gegeven heeft? Jongen, wat zijn die mensen blij. Wat zijn ze blij. Als die herders nog muziek konden maken, muziekinstrumenten die ze gesneden hebben misschien, fluitjes van riet, dan hebben ze meegespeeld met elkaar. Gezongen en gespeeld. Een nieuw gezang voor de Heere, die denkt. Aan herders, wie had dat ooit gedacht? Ze geven God de eer. Daartoe heeft God ze nou ook lief gehad, opdat ze hem de eer zouden geven. Opdat ze hem zouden prijzen. Opdat ze zelf er tussenuit zouden gaan. Ja, en toch erbij. Toch erbij. Maar ik bedoel, dat de klemtoon nu eens zou vallen waar die moet vallen. Verheerlijkende en prijzende God. Omdat ze zo goed gepreekt hadden? Nee. Omdat het weer zo meegevallen was? Nee. Maar omdat God God is. De God van louter welbehaag. Die een oren der zaligheid heeft opgericht in het huis van David. Die heeft omgezien naar wat naar hem niet omzag. Alles wat ze gehoord hadden. En wat ze gezien hadden. Wat tot hen gesproken was. Daar ligt nou de bron van hun lof en het doel van hun lof. God en Christus. God die zelf hun druk heeft verlicht. Zo gaan ze terug naar hun schapen. Schapen zullen ook al verbaasd zijn geweest. Dat ze zo, ze hebben al even verschrikt opgekeken. Toen ze het geklepper van hun sandalen hoorden door het veld. Als ze het op een lopen hebben gezet naar Bethlehem. En nou komen ze weer terug. En nou zijn de schapen nog verbaasder. Dat gebeurt niet veel. Dat de schapen midden in de nacht horen zingen. En dat de herders zo blij zijn. En dat ze nog wel een extra portie eten voor de schapen ook hebben bezorgd. Omdat ze ook mee mogen delen in de grote blijdschap. Oh, wat een wonderlijke nacht. Wat een wonderlijke nacht. Soms kan het zo zijn wat de apostel zegt. Zijn wij uitzinnig? We zijn het goden. Zijn wij gematigd van zinnen? We zijn het uw lieden. Maar het is meer dan eens gebeurd dat zondaren dronken werden van liefde en van blijdschap. En van grote vreugde. En dat ze hebben lopen huppelen van zielenvreugde. Zomaar in de nacht of in de polder of waar dan ook. Ik loof u, o God, omdat ik op een vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Ik loof u omdat ik geboren ben. Dat ik het levenslicht mag aanschouwen. Want nu mag ik getuige zijn van het waarachtige leven. Dat in God zelf is. Zo gaan ze naar huis. Naar de schapen dan. Zijn ze zo gebleven? Och, het doet niet de zaken. Kijk maar naar je eigen. Neem je eigen dan als voorbeeld. Hebben ze zo begeerd te blijven? Zeker wel. Zeker. Kwam er maar nooit een einde aan. Nou ja, als er nooit een einde aan komt, zou je zeggen, dan waren ze hier op aarde ongeschikt voor het leven. want dan bleven ze zingen. Net als met die man, die was niet goed bij zijn hoofd, maar die was wel goed bij zijn hart. En als hij werkte bij de plantsoenendienst, en dan om de haverklap stond hij stil. En dan zag hij zo'n klein madeliefje of zo'n boterbloemetje of wat anders. En dan stak hij het in de hoogte en dan riep hij: mensen, kom eens kijken, kom eens kijken. Wat een wonder van God. Dat hij het veld met bloemen bekleedt. Kijk toch eens hoe prachtig, hoe schoon. En dan zei de baas: Nou, moest ik weer eens verder gaan. Ja, meneer, dat is goed. En dan ging hij weer verder, maar 5 minuten daarna had hij weer wat anders. En dan begon hij ook de Heere te prijzen. Kijk, die man had geen verstand meer, niet zoals een ander. Tenminste, zo zeggen wij dat dan. En daardoor misschien dat hij zijn eigen niet in de gaten had, maar de Heere mocht prijzen. Maar zo is het meestal niet. Nee, alles gaat weer verder. Maar één ding is zeker. Meestal is de weg zo, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Ach, wierd ik derwaarts weergeleid. In Christus zijn ze er volmaakt. En als hij wil dat de een of de ander zijn verstand verliest, tenminste zijn mensenverstand, en hij gaat de Heere prijzen totdat hij dood is en de Heere eeuwig prijst, dan is het ook goed. Maar ik zeg dit expres voor troost, voor diegenen die zeggen: ja, ik mag niet ontkennen dat mijn ziel wel eens verblijd geweest is om de Heere te prijzen. Maar ach, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond hem de ere geven. Nou, we gaan naar huis. Ze keerden wederom, wij keren ook terug. Als het goed is, keren wij terug. Waar naartoe? Naar de eeuwigheid. Naar de eeuwigheid, naar het beste werk dat ooit gevonden is, het hemelwerk, geen slavenwerk. Nee, maar het hemelwerk. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbelslag. Nieuwe aarde, daar zullen we ook bloemen zien en bomen. Nou trappen we erop. Ja, zo zijn wij. Maar wat zal er op die nieuwe aarde een bewondering ook zijn voor al zijn werken die hij met wijsheid heeft gewrocht. Dan zie je in gedachten een stroom van mensen, gekochten door het bloed des lams, terugkeren naar het begin, door God verkoren en gekocht. En dan komen ze lovende en prijzende: ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Oh, als hij dan zo'n kind hier op aarde uitgemergeld ziet, met een doodsteek in zijn lichaam of ziel, en je ziet dan de afdraak, ja, dat zien wij. Maar het geloof, als dat mag werkzaam zijn, dat zegt: weldra is de reis ten einde, en keren ze terug, God verheerlijkend, om hem daarvoor eeuwig de eer te geven. Amen.